We gaan overschakelen naar het Staatstheater voor een rechtstreekse uitzending van het Tribunaal. Een gerechtelijke komedie van Vladimir Voinovich en vandaag het vierde deel.
Die hier als toeschouwer, net als wij, dacht naar een toneelstuk te komen kijken. Maar nu zit hij opgesloten in een kooi op het toneel. Wat gebeurt daar nou weer? Er komen nu cameramannen door het gangpad naar voren.
Kameraden, wat doet u hier? Welke organisatie vertegenwoordigt u?
Wij zijn geen kavalers hier, wij zijn vallen in Joris.
Wat zegt hij?
Hij zegt dat ze vaak verlast de journalisten zijn.
Wij zijn dat de journalisten! De journalisten! Wie heeft dat goed gevonden? Wie heeft ze binnengeladen?
Dank u wel. Mag ik u mijn collega's aan u voorstellen? De kameraad de Pier.
Hallo.
Ik kan haar uitdagen.
Hoi.
Het gaat hier, hè? Staat dus op zijn vijand. Wat ze moeten ontmoeten. Wat ze moeten.
Is Moscow a big city?
Oh, your English is so good. Why have you believed your English in Moscow?
Yes, Moscow is a very big city.
Nou, dus wij weten heel wel dat Moscow is a very big city. Maar wij willen ook informatie over het politische proces tegen de dissident Papakloko.
Wat zegt u?
Ze hebben het over een andere dissident van Papakloko. Huh?
De dissident van Papakloko?
Protest! Ik ben geen dissident. Ik ben een eenvoudig burger.
Dat ziet u wel. Hij is een eenvoudige burger. Waarom beledigt u hem met de dergelijke woorden?
Rekken.
Dan lijkt u maar uw maan.
Afpakken die camera aan. Hé, een pak op de laars.
Dat zou je moeten doen. Wat zegt u?
Ik zeg pak op uw laars.
De aanklager zei tegen u dat er hier geen dissidenten zijn. Dit is een toneelstuk.
Ja,
toneelstuk.
Ja, begrijp, toneelstuk. Maar als dit nou een toneelstuk is, zal ik een rol spelen van dat gentleman in kooi. Ik speel de rol van idioot.
You see, he plays the role of an idiot.
Dat klopt niet. Dat is lastig. Heer correspondent, mijn man is zomaar opgepakt. En nu maken ze een belachelijk aan de weer allerlei onzin over. Ze zeggen dat hij Tsjechov heeft neergeschoten.
En u had vol dat hij Tsjechov niet heeft geschoten?
Nee, natuurlijk niet. Tsjechov is een schrijver, een van de klassieke van onze literatuur. Die is wel eeuwigheid dood. Schrijf u dat vooral op. Schrijf u maar op dat u ervan beschuldigd wordt Tsjechov, die al lang dood is, te hebben neergeschoten. En schrijf over vader Tsjechov in uw kranten en meld het op de tv dat hij volkomen onschuldig is. Hij is een goed mens, een goed ingenieur, een goede huisvader en een voorbeeldig echtgenoot. Ik vraag het u met klem. Wees niet bang. Organiseer een meeting, een demonstratie met spandoeken waarop staat handen af van vader Tsjechov.
Dus u accordeert niet dat vader Tsjechov is een idioot?
Hoe kunt u dat nu denken? Kijk zelf. Hoe kan je zo iemand een idioot noemen? Die idioot, dat ben ik. Dat ik hem niet uit het hoofd heb gepraat om naar dit stomzinnige toneelstuk te gaan.
Ik begrijp het een beetje niet. Dus hij, geen idioot, maar u, idioot.
There are many idiots in Moscow.
Genoeg!
Nou is het genoeg. U hebt hier helemaal niks te zoeken en te vragen. Wie hier idioot is en wie niet idioot, dat maken wij uit. Zonder u. Goed gekeken, jong gedraaid, dank u zeer.
Aha. We zijn weer aan elkaar. We kunnen ons werk gelet zetten. De rechtbank zal nu overgaan tot de toeren der partijen. Het woord is aan de openbare aanklager.
Camera de rechters. Wij leven in een important tijdperk, waarin ons hele volk als één man vol enthousiasme arbeidt en de zichzelf opgelegde verplichtingen vervult. Dubbel. Driedubbel vervult. Waardoor ons leven nog beter, nog schitterender wordt. Maar geen familiekameraden zonder zwart schaap. En zo'n zwart schaap zit hier voor. Zijn misdadige gedrag is van alle kanten objectief bekeken en bewezen, dus daar hoef ik niet best nog te staan. Er is iets anders dat mij zorgen baart. Ik kan maar niet begrijpen hoe in onze maatschappij iemand zo'n onverbeterlijke misdadiger heeft kunnen worden. Waarom hij, nog in zijn familie, nog op zijn werk, nog in deze zaal op weerstand is gestuit bij zijn vergaande, ik zou willen zeggen, onheilspellende bedoelingen. Ik weet dat men daar tegenin zal brengen dat hij zijn vijandige overtuiging nooit geuit heeft en zijn beestachtige aard zuur verborgen heeft gehouden. Maar juist dit tijd had ons allen zoals we hier zitten moeten alarmeren. En ik stel mijzelf de vraag, waarom? Waarom hebben nog zijn familieleden, nog zijn collega's, nog degene die vanavond samen met hem in de zaal zaten, tijdig alarm geslagen, onze publieke opinie op de been gebracht, onze bevoegde instanties ingeschakeld? Ik zal u zeggen waarom. Omdat overal waar Parapjokov ongestraft zijn gang kon gaan en uitermate ongezonde appels heeft van onbekommerdheid, van lapsanzerij, van gepruts gedijden, ja. Papa Djokov ging ijver naar zijn werk, tekende zijn ontwerpen, dronk een pilsje, speelde een spelletje schaak, keek naar tv, maar intussen dacht hij, geef mij een mitrailleur en dan zal ik die omroepers, die hockeyspelers, die artiesten...
Tot slechte leugens, dat heb ik nooit gedaan.
U ziet het, hij volhardt ook nu nog in zijn koppigheid, probeert zich in te dekken, verandert van kleur als een kameleon. Maar de rechters, ons systeem heeft veel vijanden. Maar je vijanden en je vijanden. Je hebt vijanden die spreken openlijk, ik zou zelfs zeggen, eerlijk hun beestachtige haat jegens ons leven uit. Het bestrijden van zo'n vijand is helemaal niet moeilijk. Je grijpt hem en... Dat is dat. Een veel groter gevaar echter voor ons. Dergelijke heimelijke Padapjakovs. En daar zijn er heel veel van. In deze zaal. En daarbuiten zijn er miljoenen van die mensen die naar hun werk gaan, hun pilsje drinken, spelletjes gaan spelen, maar intussen hun beestachtige haat zo zorgvuldig en zo sluw verborgen weten te houden, dat ze die zelfs op de meest kritieke momenten niet uiten. Dit griezelige verschijnsel zou ik willen aanduiden met een term die hier al veel eerder had dienen te vallen. Padapjokovisme. Dat is het woord hiervoor. Helaas is deze ziekte al te wijd verspreid. De Padapjokovs zijn binnengedrongen in alle cellen van onze maatschappij als cholera-bacillen. Zij besturen commines, staan aan de draaibanken, hebben zittingen in presidiums en tribunalen. Kijk eens naar deze zaal. Kijk nog naar die mensen. Dan ziet u toch dat het allemaal Padapjokovs zijn. Maar niet alleen de zaal. Nee, kameraden rechters, wees eindelijk eens openhartig. Kijk naar uzelf. En ga maar of er niet in ieder van u een kleine Padapjokov steekt.
Wie riep daar bravo? Wie riep daar bravo?
U ziet het. U ziet het. Die Padapjokovs roepen zelfs bravo enkel en alleen om hun beestachtige aard te verhullen. En intussen halen wij hier het pias uit. Zitten ons een beetje aan te stellen. Hebben de mond vol van zogenaamd humanisme. Terwijl het meest humane nu zou zijn om een machinegeweer te grijpen. Ja,
Hier, dit machinegeweer uit handen van vrouw Justitia, dat is precies wat we nodig hebben. Iedereen van je...
De zitting? Nee, die is nog niet begonnen. Het kan misschien nog wel even duren hoor, voordat het begint. Er is iets met de aanklager gebeurd. Gek geworden, hartinfarct gehad of zo. Niemand weet het fijne van. Er zijn zelfs mensen die zeggen dat hij dood is.
Hoera!
Hoera? Ja. Oh, het zijn maar geruchten hoor. Officieel is er niks bekend. Autoriteiten bezwijgen als straf. Dus ik heb het dood van de aanklager niet bekend maken, omdat het proces is afgelopen. Maar het proces kan niet beëindigd worden zonder de aanklager.
Toch ben ik blij. Want de aanklager, dat was een kwaai.
Nee. Ik was helemaal niet zo kwaai, je was wel een man van de oude stempel die nou helemaal niet anders kon.
En wat denkt u van de rechter? Is die ook van de oude stempel?
Ja, natuurlijk ja. Maar verder geen slecht mens hoor. Een rokkenjager, man die vast een bordje van vissen houdt.
En de bijzitters?
Moet u horen. Ik ga er in principe van uit dat ieder mens een goede kant heeft. Hè? Dus de bijzitters ook. Nou, neem nou de griffier. Dat is helemaal een modern en ontwikkeld mens. Kent Tjoetjef uit zijn hoofd. Loopt thuis in een spijkerbroek rond, houdt van jazz. En zoals we zelf ook kunnen horen, spreekt hij bijna vloeiend Engels.
Dat is fijn om te horen. Dat geeft de mensen hoop dat er een nieuwe figuur op Christus in gaat maken. Wat denkt u? Zullen ze hem vrijspreken?
Wie?
Ik bedoel mijn man.
Uw man vrij? Nee, dat denk ik niet. Nee. Nee, kijk, u moet wel begrijpen dat die zaak is helemaal aan het rollen gebracht. Hè? Als uw man nou niet veroordeeld wordt, dan moeten de rechters in de bijzitters hier verdedigen in de bewakerstand.
Nee, ik zou gezegd dat het goedwillende lieden zijn.
Ja, natuurlijk zijn het goedwillende lieden, maar ze hebben allemaal hun gezin, kindertjes die te eten moeten hebben, opgevoed, op eigen benen gezet, vooruit geholpen, maar misschien ook wel niet voor, dan zeg ik dat lot.
Niet me niet kwaad, ik wou nog wat vragen. Als ik dan van niemand hier hulp kan verwachten, moet ik me dan tot het buitenland wenden? Ik heb gehoord dat er daar veel om te doen is. Ze zeggen dat een of andere vereniging van verontruste geleerden, zo noemen ze zich, een Panatjokov-comité heeft opgericht.
Nou, kan natuurlijk geen kwaad. Helpen doet het niet, maar het zorgt tenminste voor wat kabaal. Trouwens, die comité's hebben er zelf ook belang bij, dat Panatjokov op de recht staat. Als hij er niet was, dan hadden ze niks te doen. Maar misschien ook wel niet voor, dan zeg ik het lot. Bedankt voor het geweldig bedankt.
Ik zou toch graag willen dat ze naar Senja niet gaan.
Weet u dat wel zeker?
Hoe kunt u daar aan twijfelen?
Nou, ik weet het niet. Het lijkt mij dat uw maatschappelijke positie aanzienlijk verbeterd is. Vroeger was u gewoon de vrouw van een ingenieurtje. Nu bent u de vrouw van een beroemd man naar wie men comité's
noemt. Ik heb geen behoefte aan comité's. Maar aan Panatjokov zelf. Wij houden van hem. En laat hem maar blijven zoals hij is, onbeduidend, dwaas en onhandig. En u hoeft tegenover mij niet de cynicus uit te handelen. U bent bang, maar durft dat niet toe te geven. U zult erover niet te schamen. Bang zijn is geen schande, maar dit soort theorietjes opzetten wel.
Dat alles langzaam en zeker beter wordt. Sommige mensen kunnen niet analyseren en de feiten in een historisch perspectief zien. Neem nou die Panatjokov, waar zoveel te doen is. Ze hebben hem zomaar voor niks opgepakt en dat er iedereen bij zat. Maar wat wilt u dan? Dat ze hem net als vroeger midden in de nacht opgepakt hadden en dat niemand het gezien had? Nou, vroeger pakten ze de mensen bij bosjes op en zonder getuigen. Maar nu hebben ze één man opgepakt. En de rest van de zitten en toekijken.
Meneer de bijzitter.
En als u zich er niet met de moeite niet protesteert, dan zal u waarschijnlijk niets gebeuren. Helemaal niets. Daar u kunt rustig bij de toekijken. En zelfs in pauze een broodje eten.
Meneer de bijzitter, neem me niet kwalijk. Ik zou graag willen weten, de aanklager, hoe is het met hem?
Waarom moet u dat weten?
Ik wil gewoon weten of de zitting wordt voortgezet.
Natuurlijk zal die worden voortgezet.
In de geschiedenis werd immers nooit iets onvoltooid. En alles leidt tot een logisch einde.
Ja, in zijn algemeenheid begrijp ik dat. Maar wat de zitting betreft, die kan toch niet worden voortgezet zonder de aanklager?
Wat kletst u toch, mevrouw? Natuurlijk kunnen we niet zonder aanklager. Maar dat probleem valt simpel op te lossen. Is deze er niet meer, dan wordt er een nieuwe benoemd. Zonder aanklager komen we dus niet te zitten. Wees u maar niet bang.
Ja, daar ben ik ook niet bang voor. Ik wil u alleen maar zeggen. Als u over het lot van mijn man beslist, beseft u dan dat hij een voortreffelijk mens, een getalenteerde ingenieur, een ideale huisvader is?
Nou, het duur is, mevrouw. Waarom moet ik het eigenlijk allemaal weten?
U moet zich toch een voorstelling kunnen maken van de man wiens lot u gaat beslissen?
Ik beslis niets. Mijn rol beperkt zich tot ja knikken. Er wordt iets tegen mij gezegd. En zonder te luisteren knik ik ja.
Waarom was het achterlijke en onontwikkelde bijgewoner zo dat dat er anders van jaren heb ik, ondanks de positie die ik deed over tijd, tillen mijn handen, ik houd mijn hele organisme kapot. Waarom? Waarom zit het natuurlijk zo in elkaar dat de levensduur van een mens afhangt van de betekenis?
Neemt u mij niet kwalijk dat ik u in uw oogpijnsel stoor?
Wie is dat?
Vader Tjokhoff, Larissa. De vrouw van de verdachte vader Tjokhoff.
Die vent die net een geweer heeft geschoten.
Maar hij heeft niet geschoten, dat verzeker ik u. Hij heeft zelfs nooit een geweer gehad. Het enige wat hij deed was Tjokhoff citeren.
En waarom moest hij dat dan nodig citeren? Alsof er niet al genoeg onzin beleerd was. Waarom zou hij die gaan herhalen?
Dat ben ik met u eens. Maar u moet het belangrijkste niet uit het oog verliezen, namelijk dat u niet alleen niet geschoten heeft, maar dat ook helemaal niet van plan was.
Ja, zo hoort het ook. Waarom zou iemand op ons schieten? We verdwijnen binnenkort vanzelf wel van het toneel. Dan komt er een nieuwe generatie en misschien dat u over hen beter te spreken zult zijn.
Mag ik u vragen, is de aanklager er echt slecht aan toe?
Ach, met wie gaat het goed? Hoezo de aanklager? Die heeft tenslotte een lagere functie dan ik, en ik ben ook niet erg gezond. Maar toch is het vreemd. Waar ik ook kom, overal word ik bewaakt. Overal worden de strengste veiligheidsmaatregelen genomen om te voorkomen dat een krankzinnige terrorist met een mes of een pistool op mij stort. Maar een nietige microbe, een armzalig virus, dat je zelfs onder een microscoop niet kunt zien, dringt ongehinderd mijn organisme binnen. Het vreet mijn lever en nieren aan. En het kan niet schelen dat ik zo'n belangrijke post bekleed. En dat als ik doodga, de maatschappij een groot verlies leidt.
Inderdaad, dat zou een enorm en onvervangbaar verlies zijn.
Neemt u me niet kwalijk, ik moet even naar achteren. Ach. Ik doe het hier. Wat denkt u, kan ik dat aan haar voeten doen?
Bij vrouw Justitia? Natuurlijk kan dat. U mag dat zeker.
Maar ik ben bang dat daar mensen zijn. Misschien zien ze het.
Oh, daar moet u maling aan hebben. Geen aandacht aan besteden. Ik zal ervoor gaan staan. Moet u horen. U moet mij maar niet kwalijk nemen dat ik u van een belangrijke zaak afhoud. Maar vindt u niet dat mijn man ten onrechte gearresteerd is?
Ja, natuurlijk is hij ten onrechte gearresteerd.
Dat is toch onrechtvaardig?
Maar zegt u, hebt u geen last van uw nieren?
Mijn nieren? Nee, voorlopig heb ik daar geloof ik geen last van.
Kijk aan. En ik heb wel last van mijn nieren. Is dat soms rechtvaardig?
Dat is natuurlijk heel onrechtvaardig, maar zoiets ligt zoals men dat zegt in Gods handen. Neemt u mij niet kwalijk, ik ben helemaal niet geloven,
maar in dit geval doet dat er niet toe, maar als God alles voor onrechtvaardig ingericht heeft, wat verwacht u dan van ons, mensen?
Daar hebt u gelijk in, maar u kent toch ook een gevoel van medelijden dat u zou willen bevredigen. Dat geldt nog meer als u voelt dat de jaren beginnen te tellen, dat uw nieren en uw lever hoe dan ook op hun einde lopen, is het dan niet beter uw ziel door een goede daad te verlichten?
Achterlijk mens, heb je dan werkelijk niet begrepen dat de ziel niet bestaat? Dat er niets is behalve een chemische verbinding van eiwitten?
Ik ben het helemaal met u eens, maar toch wil ieder mens, zelfs als hij zijn leven alleen maar als een beweging van materie beschouwt, een aangename herinnering achterlaat.
Wat een onwetendheid. Wie onthoudt er nou het goede? Mensen zijn het soort wezens dat je moet verdrukken, vervolgen en zoveel mogelijk moet pijnigen. Dan pas zullen ze iets onthouden.
Ik ben het volkomen met u eens, maar
rechter,
toch...
Kamerad rechter! Neem me niet kwalijk. Het gaat niet goed met de kamerad aanklager. Hij zal het niet lang meer maken.
Kijk eens aan. Het was een interessant gesprek, mevrouw, maar ik moet weg. Er schijnt iemand te zijn die een aangename herinnering wil achterlaten.
Meneer de rechter, ik vergeet u helemaal te vragen of ik mijn man mag bezoeken. Ik zou hem graag willen zien en hem warme kleren willen geven. En iets lekkers.
Maak je niet druk. Als de aanklager sterft, komt alles in orde.
Nee, daar geloof ik niet in. Als er één doodgaat, wordt er een ander benoemd. Wachten heeft geen zin. Ik moet een beroep doen op de publieke opinie.
Ik zie een meisje in een hoekje omweren en onder de krullen haar slaap pulseren.
Wat een ontroerend vers. Wat een prachtig rij. Jong leren, pulseren.
O, schone dame. Van waar komt gij?
Ik ben Larissa Karapjokova. Ze hebben hier mijn man berecht.
Uw man? Oh, ja, uw man. Nou wel, ik wens u sterkte.
Ik smeek u, wacht even. U moet me helpen.
Ik kan u voorlopig alleen maar helpen met een goede raad. Ik ben al eenmaal dichter. Heb geduld en wacht af. Binnenkort zal alles veranderen. Ik heb connecties met de hogere kringen. Daar zit een kerel... Ik lever hem jeans en whisky. Agatha Christie leest hier het origineel.
Het doet me genoegen dat te horen. Maar verwachten is het te laat. Hebt u gehoord wat de aanklager gezegd heeft?
Maar wat kan me dat nou schelen? Plaatselijke problemen die interesseren me in het geheel niet. Ik maak mij momenteel zorgen over de situatie in Chili. Luistert u maar. Een Chileense. Heel tenger. Haar boezem heel licht. Is in stilte verdiept in Neruda's gedicht. Maar de Pinochetist, de vuile fascist, houdt zijn geweer op mij en op Pablo gericht.
Fantastisch. U hebt zo'n strijdlustig pater. Kunt u dat ook richten op het plaatselijk bestel? Als u nou eens iets schreef in de trant van, vandaag is hier, niet ver vandaan, Padapjokov, gearresteerd, ja, of iets dergelijks. Ik ben geen dichteres, ik weet niet precies.
Begrijpt u dan echt niet dat ik daarover juist de hele tijd schrijf? Als ik Chileense schrijf, dan bedoel ik toch u? En u wilt toch niet zeggen dat die Pinochetist u aan niemand doet denken?
Ik begrijp het, ja. U bedoelt het aanklagen.
Ik had meteen al in de gaten dat u nog niet zo gek bent. Luister. Als u me nou eens voor alle zekerheid uw telefoonnummer gaf.
Helaas is Dina de arrestatie van mijn Senja afgesneden.
Dat is het. Hoor toe, tovenares, u hebt mij een regel ingegeven. In Chili varen de bootjes zachtkens heen. De telefoon is bij allen afgesneden.
U heeft geluisterd naar het vierde deel van Het Tribunaal, een gerechtelijke komedie van Vladimir Voinovich. Vertaling Shifra Hersberg en Hella Rottenberg. De rolverdeling was als volgt. Verslaggever Winfried Povel, Padapjokov Semyon Gila Vrijse, Padapjokova Larissa Monique Smal, rechter Peter Arians, aanklager Paul Deen, griffier Robert Sobels, bijzitter Joop van der Donk, correspondent Jan Borkes, Bart Pollo Hamburger en dichter Marcel Maas. Techniek Rens Spijnk en Jean-Marie Veldboer, productie Gini van Duren, bewerking en regie Johan Dronkers, eindredactie Louis Houwet.